Eerst was het Bayern München, toen was het Real Madrid en nu wacht Juventus. De kwartfinale van de Champions League voor Ajax, een uitgebreide podcast daarover. We gaan praten met Daniel Dwarswaard en Sjoerd Mossou over lichtshows, Peter Beense, Grinta en affiches. En je krijgt ook nog wat eettips van Sjoerd waar je kan eten in Turijn. Mijn naam is Etienne Verhoef, dit is de AD Voetbal Podcast. Sjoerd, Daniel, we begonnen een paar weken geleden een podcast rondom Real Madrid, dat het een eitje was. Hè? Gaan we dat over Juventus ook zeggen?
Tuurlijk.
Tuurlijk, hè?
Wat een makkie.
Ja, voorspellende gaven van jou zijn goed dit jaar, dus dan zit je met een goed track record, hè?
Ja, daarom. Ik denk dat het een gunstige loting is dat Juventus te pakken is.
Dat denkt Van der Sar trouwens ook, hè? Die zou bij de loting ook wel kunnen winnen.
Ik ben iets minder ernstig, maar het zou kunnen.
Ja. Nou ja, ik snap ook wel dat Van der Sar het zegt. Want ja, als je nu in de laatste acht zit, dan is het ook wel, ook wel logisch dat je toch zo zelfverzekerd bent. Want je refereert aan die eerdere podcast, zaten we in Panenka inderdaad over Madrid. Maar voor mij hebben we niet gedacht dat we dit seizoen nog een Champions League podcast zouden opnemen.
Nee.
Dus ja.
Nee, gekscherend, maar dat gekscherende bleek uiteindelijk wel waarheid te worden. En dat is wat Van der Sar ook zegt. Bayern München hebben verslagen, Real Madrid verslagen. Dus waarom Juve niet?
Ja, maar dat is natuurlijk ook zo. En je moet altijd een beetje zoeken naar kansen. En bij Real Madrid ontstond dat midden in die tweestrijd ook een beetje. Die kwamen natuurlijk, die rolden eigenlijk precies op het goede moment een crisis in. Hè?
En, de zoveelste van dat jaar, hè?
Ja, maar die hadden in de fase daarvoor, eigenlijk niet zo lang daarvoor, hadden ze best wel een goede periode. Toen wonnen ze 8 wedstrijden op rij of zo. Toen was het eigenlijk relatief rustig. En Ajax kwam wat dat betreft op precies het goede moment. En bij Juventus, als je dan toch in dat soort scenario's moet gaan denken, daar speelt ook wel het een en ander. Ja, ze hebben een enorme rel gehad met Moise Kean bij Cagliari. Die allerlei oerwoudgeluiden om zijn oren kreeg. Waar vervolgens Bonucci als een maloot op reageerde door te zeggen dat het eigenlijk 50-50 was qua schuld. Want hij vond het eigenlijk ook een beetje de schuld van zijn ploeggenoot.
Ja, maar we hebben Bonucci helemaal verkeerd begrepen. Hè? Dat heb ik toch wel gezien, toch?
Ja. Ja.
Dus ja. 1 april grap van Bonucci. Dat is mislukt. Wordt ook al heel erg gebruikelijk.
Maar die gaat dan nu zijn woorden een beetje terugnemen. Ja. Dan wordt het alleen nog maar potsierlijker van natuurlijk.
Ja, maar dat zijn wel relletjes. Daarom begin ik er eigenlijk over. Die heb je wel een beetje nodig.
Je bent op zoek naar houvast.
Ja, maar dat is wel een beetje zo. Kijk, als daar iets gaat spelen bij zo'n ploeg en de druk komt er een beetje op en het zit onderling niet helemaal lekker. Ja, het lijken bijzaken, maar dat kan wel net het verschil maken tussen een goede kans maken en een kleine kans maken.
Nou ja, Ronaldo natuurlijk. Ik bedoel, ja, zeker. Ze zeggen allemaal hij gaat spelen en hij zei het zelf volgens mij ook van Amsterdam, ik kom eraan, zoiets. Maar ja, toch, het is toch twijfel. Hè? En er zit twijfel in die ploeg door of hij wel of niet meedoet. En
maar aan de andere kant is dat Chiellini heeft gezegd, we hebben geleerd van die wedstrijd tegen Atletico. We hebben gezien waar we vandaan kunnen komen. Het heeft ons alleen maar sterker gemaakt. Dus we zijn nog sterker zo meteen in Amsterdam.
Ja, nou, ik moet ook zeggen, want ook om jouw vraag van, kan het? Tuurlijk kan het. Maar we hadden in de krant toen, op de dag van de loting, hadden we een soort ranking the opponent. Een mooie Nederlandse term te gebruiken.
Ja.
En daar stond Juve eigenlijk als een soort van, nou ja, die moet je absoluut niet hebben. Want die andere ploegen, vooral die Engelse ploegen dan zijn we traditioneel ook wel goed tegen. Dan krijg je wat meer ruimte vaak en zo. Porto was een beetje linker ploeg. En dan ben je ook ineens favoriet, moet je eigenlijk ook niet hebben. En Juve stond dus bovenaan, of onderaan, hoe je het bekijkt. Maar in ieder geval, die moet je niet hebben. Dus ja, het is wel, ik denk dat het wel de zwaarste uiteindelijk is. Ja,
voordat we over Ajax en de stand van zaken bij Ajax gaan praten. Toch is het wel opmerkelijk, Sjoerd, dat Juventus de afgelopen jaren dus deze status heeft gekregen, terwijl het eigenlijk niet enorm veel heeft gewonnen, toch? Behalve landskampioenschappen.
Nee, maar wel altijd ver gekomen natuurlijk in de Champions League. En ook zeker met Ronaldo aan boord, wat toch een beetje de koning Champions League is. Overigens, of hij het gaat halen is wel aardig. Vandaag kan Zetten de La Sport groot op de cover. Ronaldo, de koning is terug. Dus die gaan er al helemaal vanuit dat hij Ajax gaat halen. Stond prominent op de voorpagina vanochtend.
Ja.
Dus, maar met Ronaldo aan boord hebben ze natuurlijk
ja, een extra wapen.
Dat is een open deur. Maar, maar ook juist in de Champions League. Want als er nou iemand ooit bewezen heeft dat hij in de Champions League boven zichzelf kan uitstijgen, zoals het zo mooi heet, dan is hij het natuurlijk wel. Ja. En dat is natuurlijk wel het beetje extra dat Juventus nog moest hebben. En in de competitie, dat is geen relletje, maar dat kan ook nog een factor zijn. Ze spelen de komend weekend tegen Milan en de week daarna tegen Spal. En als ze die allebei winnen, zijn ze al kampioen. Dus je zou in theorie een soort kampioensfeest rondom die... midden in die tweestrijd eigenlijk kunnen krijgen met Ajax. Nou ja, kan ook een voordeeltje zijn.
Ja. En dan kan het ook weer een nadeel zijn dat Ajax in een kampioensrace verwikkeld is. Omdat je dan daarmee niet dat je op twee fronten volledig moet focussen.
Ja, zo moet je niet denken.
Oh nee, ik probeer, je moet positief denken. Dus positief.
Drie fronten, hè? Pas op.
Ja, drie fronten. Het beker zit er ook nog in.
Finale. Nou, kijk, de vergelijking is natuurlijk snel te maken naar die wedstrijd voor Madrid thuis. Toen gingen ze dus uit bij Heracles eraf, op dat kunstgras. Ja, nu moeten ze naar Willem II. Nou goed, sommige mensen luisteren deze podcast, misschien is die wedstrijd al geweest. Maar ja, natuurlijk speelt dat een rol. Je ziet het ook aan de opstelling tegen Emmen. Kijk, Ziyech wordt gespaard, ook met het oog op de wedstrijd tegen Juventus. Je moet toch altijd maar afwachten hoe dat werkt met mensen rust gunnen. En ik snap overigens wel dat hij het doet, hoor. Want het is, als je alle wedstrijden van Ajax op een rij zet, is het gewoon absurd. Zeker met de kennis dat Ziyech en Tadic en Schöne ook nog eens een WK hebben gespeeld daarvoor. Dus ik snap wel dat hij het doet. Alleen ja, het is altijd wel tricky natuurlijk. Nou, tegen Emmen was het geen probleem. Ook omdat Emmen niet goed genoeg is om daar gebruik van te maken. Maar natuurlijk, dit seizoen heeft het al bewezen dat je toch op twee gedachten gaat hinken. Maar tegelijkertijd, kijk, die strijd van die titel die is nu zo fel en zo belangrijk en zo... Ja, in zijn laatste fase aanbeland. Dat ik ook niet geloof dat het nou... Ja, ga je nou je been terugtrekken of zo? Of omdat je tegen Juve speelt? Ja, ik geloof dat niet eigenlijk. Zeker nu het zo dichtbij is, die kampioens...
Het was een paar weken geleden ook, hè? Toen liet ze ook punten liggen.
Ja, bij Heracles bedoel je. Ja, precies. Ja. Maar goed, dan ben je toch weer een paar maandjes terug. Dat is toch anders, denk ik, dan deze fase van de competitie.
Hoe kijk jij daarnaar, naar die strijd? Of invloed daarvan?
Ik denk dat het linksom of rechtsom dat er één prijs de dupe wordt, zou ik maar zeggen. Ja. Dat lijkt mij bijna logisch. Ook omdat Ajax natuurlijk een ploeg heeft die dat niet gewend is. Heel veel jonge spelers, zelfs de oudere spelers zoals Tadic en Blind hebben... Wel Champions League gespeeld, Blind heeft wel Champions League gespeeld, maar relatief weinig. Tadic helemaal niet. Dus in deze fase, zeker in deze drukke fase van het seizoen, is het wel echt, heeft het sowieso impact. Dat kan bijna niet anders, lijkt mij. Alleen, ja, op welke manier, dat is heel moeilijk te voorspellen. Of dat de wedstrijd tegen Juventus gaat beïnvloeden, want dat kan natuurlijk ook, hè, door een kleine blessure of door een... Er komt overal net wat meer druk op te staan. Of dat het juist de competitie de nekslag gaat betekenen. Ja, dat is niet te voorspellen. Maar ik kan me haast niet voorstellen dat Ajax op drie fronten...
Glansrijk door blijft gaan.
Nee, top kan blijven. Dat zou echt fantastische prestatie zijn.
Dat zou een enorme prestatie zijn. Als je inderdaad Juve nog kan overleven en daar goed kan spelen en de competitie ook datzelfde niveau vast kan houden. Dat zie je bijna nooit.
Nee, en nou ja, precies wat we nu zeggen. Kijk, dat zijn Nederlandse ploegen gewoon niet gewend.
Nee. Maar jij zegt, de ene prijs gaat ten koste van de ander. Maar ja, als je doorgaat, zit je in de halve finale. Is dat dan een prijs? Of hoe,
Ik zou de halve finale toch wel als een prijs willen.
Hulde ging ook in de arena dan, of niet? Dat is tegenwoordig, als we iets doen, zeg maar, moeten we toch tegenwoordig iedereen ook huldigen?
Dus. Nee, maar dat vind ik flauw. Kijk,
jij dat nou flauw?
Ja, dat vind ik echt flauw. maar de halve finale vind ik echt voor een Nederlandse club in deze tijd...
Maar een kwartfinale is eigenlijk ook een prestatie, toch?
Dat is ook een prestatie, maar ik vind een kwartfinale... Dat heeft PSV ook gehaald, hè?
Halve toch ook, 2000?
Een halve...
Vijf?
Ja, met Cocu
en Van Bommel. Ja. Maar die halve finale, dat was echt een unieke prestatie. Daar hebben we het nog heel lang over gehad. Dat was eigenlijk de enige keer deze eeuw, hè? Ja. In de Champions League. Nou ja, dus dat vind ik... Ja, voor mijn gevoel is dat nog wel een verschilletje.
Maar ik heb een heel grappige situatie... dat Ajax straks wellicht de halve finale van de Champions League haalt... Wellicht ook geen kampioen wordt. Nou ja, de beker, nou ja, oké, dat is dan natuurlijk een prijs... maar zo wordt in Amsterdam toch ook niet echt gekeken. En dan gaan we de balans op maken. Seizoen geslaagd, seizoen niet geslaagd. Ja, dat wordt toch... Dat wordt toch een gekke weegschaal.
Uiteindelijk zal iedereen in Amsterdam toch zeggen... dat die landstitel of het worden kampioen worden... misschien wel belangrijker is dan die halve finale...
Ik weet niet of iedereen dat zegt.
Nee? Nee. Nou, ik hoor heel veel verschillende geluiden. Ook van supporters dan die de
aanspraak. Ik weet welk vakje staat.
Ja, precies. Maar er zijn ook heel veel supporters die zeggen van ja, een halve finale Champions League. Dat blijf je zo lang bij. En het is zo'n unieke prestatie. En dan die landstitels, daar hebben we er zoveel van. Dat klinkt dan weer een beetje. Maar Ja, maar dat vind ik toch belangrijker dan.
Laat ik zo zeggen, stel dat Ajax geen kampioen wordt, maar wel de halve finale zou halen van de Champions League. Wat een fantastische prestatie is, dan mag Ten Hag bijvoorbeeld blijven. Maar het jaar erop komt het chagrijn van het missen van de landstitel dan twee keer zo hard terug. Hè,
ja, natuurlijk.
Dat is wat er
die
dus gebeurt.
Die wordt gewoon
die
wat
wordt groter. Ja.
En met een helemaal ander elftal. Dus dat wordt ook alleen maar moeilijker.
Ja.
Maar kijk, internationaal, dit is net hoe je ernaar kijkt. Kijk, nationaal, ook vanuit nationaals perspectief is die landstitel denk ik het belangrijkste, want als je al zo lang geen prijs meer gewonnen, is het natuurlijk lachwekkend als je zo'n met afstand de rijkste club bent. Maar internationaal heeft Ajax dit seizoen natuurlijk veel meer aan status gewonnen dan je had kunnen bedenken in de Eredivisie. Ja. Als je kijkt, je hebt het blad Dies Football Times, dat is een schitterend Engels blad, die hebben een Ajax special uitgebracht. Deze maand, ik weet niet of ze één keer per maand uitkomen, maar SoFoot in Frankrijk, grote special over de talentenfabriek Ajax. Ja. Internationaal gezien is dit van een onschatbare waarde en veel groter dan de titel.
Precies. Dat levert je ook veel meer spelers op in de toekomst die dan denken, we gaan toch weer naar Ajax toe misschien ook wel.
Ja, dat ook wel. Absoluut. Maar aanhaakt op wat Sjoerd zegt over die gerenommeerde bladen die dit doen. Maar je wordt ook veel meer gebeld door buitenlandse journalisten die willen weten hoe het is met die speler. Hoe zit het met die jeugdopleiding van Ajax? En dan bel je ze en dan heeft Ajax bijvoorbeeld net van AZ verloren of zo. En dan zitten wij in Nederland helemaal zo, nou Ajax gaat de titel weer spelen na zoveel jaar. En dan, hup, daar komt er weer een. En Ajax, zo, wat is Ajax toch geweldig. Leg eens uit, hoe kon dat? Dus dat om even het verschil te duiden, dat is ook wel grappig. En ja, dus internationaal is dat natuurlijk gigantisch. Dus echt, en dan hebben ze het echt niet over dat Ajax een potje bij AZ verliest. Daar kijken die mensen helemaal niet naar. Die denken van, oh, ze worden geen kampioen. Dat is opvallend. Maar
De Ligt en Van der Beek en De Jong en zo, die namen, die krijgen een enorme status. Maar dat komt echt puur door die Champions League.
Ja, en er komt ook nog bij trouwens, want Ajax heeft natuurlijk 3 voorrondes van de Champions League overleefd. Dat was voor het eerst dat een Nederlandse club dat moest doen als nummer 2. Dat is gelukt. Ja, mocht Ajax de titel mislopen, dan gaat iedereen vanuit dat ze volgend jaar weer 3 voorrondes overleven. Maar ja, zo eenvoudig is dat niet. Dat heeft de geschiedenis ook wel uitgewezen. En als kampioen speel je er maar één.
Dus met welk gevoel ga je dan... als je dit zegt, dan kan ik me voorstellen dat het belang van die Champions League heel groot is. Hè? Ik snap het, ook voor spelers, en dat spelers daar veel meer waarde aan hechten. Maar die titel is voor die club natuurlijk vele malen belangrijk.
Dat is dus maar hoe je ernaar kijkt. Eigenlijk precies wat we het dus net over hadden. En wat Daniel ook zegt. Kijk, de waarde van die spelers en de status van de Ajax in internationaal perspectief. Ja, dat is ook gigantisch belangrijk. En Van der Sar redeneert een beetje zo.
Ja, dat hoor je wel veel, ja. En die begint
daar
steeds
grote plannen met Amerika natuurlijk.
Ja, ook. En ze beginnen ook steeds over hun eigen periode. Hè. Overmars ook. Dan met z'n tweetjes in 95 natuurlijk toen dat succes. En ook de trainer begint daar natuurlijk over. Ja, dat snap ik ook wel. Die zegt van ja, een van mijn opdrachten was Ajax weer een smoel te geven in Europa. Nou ja, dat is hem natuurlijk geweldig gelukt. Hoe dat ook afloopt tegen Juventus. Ze redeneerden wel een beetje die kant op. Misschien ook wel een beetje om het mislopen van de titel om het in te dekken. Maar je kan ook niet zeggen dat het onzin is dat ze zo redeneren.
Nee, want als je nog ietsje verder kijkt. Dus alleen nog verder dan dit seizoen en nog iets verder zelfs dan volgend seizoen. Dan kan natuurlijk echt wel de situatie ontstaan door wat er nu als een soort fundament, financieel fundament, maar ook een sportief fundament is gebouwd, ook in internationaal opzicht, zou het natuurlijk best wel kunnen dat over 2 jaar of zo, dat Ajax zo'n grote afstand heeft genomen, financieel gezien, en ook qua salarishuishouding, want dat ligt nu al veel hoger dan bij PSV, maar als ze dat verder kunnen gaan uitbouwen en daarmee ook spelers internationaal kunnen aantrekken, dan kan je natuurlijk een Bayern München situatie alsnog krijgen. Dat had eigenlijk al moeten gebeuren. Ajax had al op dat punt moeten zijn, maar dan zou Ajax over 2 jaar, doordat die afstand zo mega is, zou het ook zomaar kunnen dat je opeens 8 keer achter elkaar kampioen wordt, bij wijze van spreken.
Ja.
Dat het verschil gewoon te groot is.
Met de bankrekening na dit seizoen van Ajax is niks mis natuurlijk, met de verkopen van spelers.
Nee, precies.
Er was al weinig mis mee. Er wordt alleen maar gekker natuurlijk. Maar je ziet wel dat bijvoorbeeld Blind en Tadić, er zijn natuurlijk ook internationaal wel bekende spelers. Die kunnen ook wel, als wat jij net volgens mij al aangaf, al als voorbeeld dienen voor andere spelers die misschien denken van, nou ja, waarom niet bij Ajax? En als ik 29 ben of 28 en het salaris correspondeert redelijk met mijn wensen, nou ja, dan is die stap toch veel kleiner nu. Na dit
misschien
seizoen.
Champions League op een hoger niveau.
Nou ja, die hebben die wedstrijd ook allemaal gezien. En het blijft natuurlijk een aantrekkelijke naam. Dat zal het altijd blijven. Dus ik geloof echt wel dat ook voor volgend seizoen, maar ook de seizoenen daarna, zijn weerslag zal krijgen.
Hoe staat Ajax er eigenlijk voor, Daniel?
Ja, als je doet op de personele bezetting, dan om het mooi te zeggen. Kijk, Masraoui is natuurlijk geschorst. Dat was ook in de competitie al zo. Hij koos woensdag tegen Emmen voor Christensen. Maar ik denk dat Veldman zal spelen in de Champions League. Veldman spraken ook nog even in afloop. En die was wel teleurgesteld eigenlijk dat hij niet speelde. Had er op gerekend. Maar tegelijkertijd zei hij, ik snap het ook wel, kunstgras. Nou, hij heeft natuurlijk 10 maanden is hij aan de kant geweest met een zware knieblessure. Ook niet zijn eerste blessure. Dus ja, hij zag het ook wel weer als een teken dat hij zich klaar moet maken voor die nog grotere wedstrijden. Dus dat wordt toch wel een sleutelpositie. Want hij zal toch de nodige Juve-sterren tegen zich komen. Waarschijnlijk ook Ronaldo. En toch benieuwd hoe hij zich staande gaat houden. Omdat hij zo lang weg geweest is. En het niveau van Ajax is natuurlijk wel enorm gestegen. Eigenlijk sinds de laatste wedstrijd dat hij achter elkaar speelde. Ja. En dat ziet hij zelf ook natuurlijk wel. Dus hij moet aan de bak. Maar ik vond hem tegen PSV wel goed invallen. En hij pikte in Madrid natuurlijk ook nog even zijn minuutjes mee. Dus dat is wel een duel om naar uit te kijken.
Ja, voor de rest is alles en iedereen...
Ja, kijk, ik denk dat ze wel weer met diezelfde bekende variant gaan spelen.
De Tadić variant.
Ja, de Tadić variant. Ja, heeft zijn eigen we noemen het de Champions League variant, maar dat is ook niet meer zo. Want tegen Feyenoord en PSV speelde hij ook zo. Ja, lijkt me logisch. Dan weet iedereen gewoon precies waar hij aan toe is. En daar zijn ook de grootste successen mee geboekt. Dus alleen Masraoui is dan afwezig nu.
Hoe moet je het gevaar Cristiano Ronaldo bestrijden?
Nou ja, dat is natuurlijk bijna onmogelijk. Omdat je kunt hem wel bestrijden. Hè? Je kunt hem eigenlijk in je broekzak hebben. Ik denk dat de licht daar ook wel toe in staat is. Maar je hebt dat is al zo vaak gebleken. Het is steeds meer nog meer een momentenvoetballer geworden dan dat hij vroeger al was. Ja. Hij kiest gewoon zijn momenten. Ja. En kan het in een seconde kan het beslist zijn. En dat is bijna niet te bespelen. Kijk, je kunt hem helemaal de baas zijn. Maar er is maar één moment waarop hij zijn sprongkracht of zijn timing kan etaleren. En dan ben je gezien. Dus ja, het is moeilijk om daar een soort recept op los te laten. Je kunt hem prima bespelen. Ogenschijnlijk. Ja. En dan ligt hij erin.
En hij speelt graag tegen Ajax, hè? Ook in de Italiaanse krant ook alweer volop aandacht. Dat hij toen een keer hat-trick maakte in de Arena, volgens mij, denk ik. Ja. Madrid.
Ja.
Nou ja, volgens mij scoort hij tegen alle ploegen wel aardig,
ja,
geloof ik.
Zeg,
maar,
ja,
maar,
het aardig, zeg maar.
Ja,
hoor, tegen...
ja, ja. Maar dit hadden ze in ieder geval uitvergroot. Dat hij er zin in had tegen Ajax.
Het wordt mooi. Ja. Zometeen vlieg ik naar Turijn. En om een reportage te maken voor de krant. Over de schitterende club Juventus. Onder andere. Maar het is ook een geweldige... Dat woord moeten we ook even noemen. Affiche.
Oh, ja.
Nee, maar dat is natuurlijk... Ajax Juventus is wel, ook wel echt een klassieke wedstrijd.
Ja, net als tegen Madrid natuurlijk.
Net als tegen Madrid. En
Bayern München.
Ja, ook. Ja,
is ook het is een Europa finale geweest. Ja. Twee keer zelfs. Eén keer gewonnen, één keer verloren. Het is een schitterende wedstrijd. En het is toch ook weer mooier qua status dan Manchester City of Tottenham Hotspur. Ook geweldige clubs zijn. Maar voor een kwartfinale Champions League tegen Juventus. Gewoon de shirts alleen al. Ja. Dat zwart-wit tegen dat rood-wit.
De romantiek is in jouw bloed helemaal bij dit soort wedstrijden.
Ja, natuurlijk. Maar dat is toch ook zo. Zometeen, dan gaan we morgen spelen ze tegen... Dus op zaterdag, voor de mensen die later luisteren.
Ze speelden voor de mensen die later...
Spelen ze tegen Milan thuis. En ik ben ook heel benieuwd naar dat stadion. Daar hoor ik ook alleen maar goede dingen over.
Het is een fantastisch stadion. Ik ben daar geweest. Echt geweldig.
Ja, want ik ben de laatste keer dat ik daar ben geweest... In Turijn was ook Juventus Ajax. Dat was in 2004 of 2005, denk ik. Dat was in Delle Alpi nog. Nou, dat was een verschrikkelijk stadion. Ja. Dat is het ergste
stadion.
Maar
het was ook helemaal half leeg. Nee, veel leger dan dat nog.
Maar je zit echt op het veld. En het zit recht omhoog. Ja. En als je aankomt lopen, ik zei net tegen Daniel ook. Je komt echt aanlopen en dan wordt alle oude helden van Juve... Ja. Zie je aan de rand van het stadion, die worden daar al geëerd.
Ja. Ja.
En dat begint dan net zo'n beetje in de arena met een lichtshow. Alleen geen André Rieu erbij. Maar wel passievolle Italianen die dan nog clublied meezingen.
Maar hij vond de lichtshow dus goed, hè? Even
Ik vond die lichtshow daar. In combinatie met die supporters die dan uit volle borst Juve meezingen dat lied. Was echt wel waanzinnig.
Schijt eruit met je lichtshow, man.
Die supporters
Ik ga voor de Matthijs lichtshow, dat begrijp ik ook. Maar voor nu vond ik dit wel...
Maar die Italiaanse supporters kunnen hartstikke mooi zingen. Daar heb je toch helemaal geen lichtshow voor nodig.
Nee, maar het draagt een beetje bij, jongens. Ja. Ja, een beetje dat voice
gevoel. Nou ja, jij krijgt je lichtshow. Ja. Maar over dat stadion toch?
Want toen een soort van puristen over lichtshow beginnen, kom op zeg.
Maar toen ze dat stadion gingen bouwen en je zag de capaciteit, volgens mij net iets meer dan 40.000. Ja. Dan denk je, in eerste instantie denk je van, hè, bij Juve 40.000, dat is ook raar. Dat kan toch veel groter en dat krijg je wel vol. Maar nu zie je eigenlijk dat de kracht is. Het stadion is altijd uitverkocht. Ja. Althans, in de Serie A misschien niet tegen de kleine clubs, niet altijd. Maar in ieder geval in de Champions League en in de toppers, nou, dat brengt zo'n sfeer met zich mee. En als je dat vergelijkt met inderdaad wat Sjoerd net aanhaalt, Delle Alpi, daar ben ik dan zelf nooit geweest. Maar toen ik op tv keek, dan zag je die betonnen lege bak. Ja, dat is niet echt schitterend.
Je zit hier echt bovenop en het is ook stijl. Weet je, die tweede ring zit ook gewoon pal op het veld, maar praktisch.
En het was relatief goedkoop, hè, dat stadion. Dat is ook zoiets. Dan moet ik toch weer aan de Kuip denken.
Ja. Gaat hij toch de Kuip te winnen?
Maar het is ongelooflijk hoeveel goedkoper dat stadion van Juventus was.
Nou, maar heb je de renovatie van het stadion van Real Madrid gezien? Want dat kost 1,5 miljoen.
Ja.
Of 1,5 miljard.
Ja,
dat is wel iets duurder, zeg maar, voor renovatie.
Maar goed, dat kan je dus renoveren. Of moet ik Sjoerd nou geen voorzetjes gaan geven?
Enfield kun je ook renoveren. Maar goed, laten we daar niet die boek in gaan. Nee, maar nog één keer over Delle Alpi. Dat was het meest verschrikkelijke stadion ooit. En het grappige was toen dat toen was de sfeer voor de wedstrijd ging heel erg over de thematiek. Hij is er in een Italiaanse club. Het zal toch wel weer 1-0 worden. Hè, voor Juventus. Dat was heel erg het sentiment van alles is goed, als het maar niet 1-0 wordt. Dan gaan we weer gefrustreerd naar huis. En wat denk je? Ja hoor. 1-0. Ja.
Speelde Zlatan toen bij Juve, denk ik al?
Ja, die was er net. Ja. Die was er net. Ja, maar die. Het was echt een kansloze wedstrijd. Een typische 1-0. Ze vonden het ook wel prima. Dat was echt helemaal niks. En toen wel, en dat is ook nog een leuke tip voor de Ajax supporters die naar Turijn gaan over een tijdje. Je moet gaan eten. Je hebt twee echte voetbalrestaurants in Turijn. Ik kan nu even de Sierte Vos uit.
Ja, Italiaanse Sierte Vos.
Dat is ook een noviteit in.
Nee, maar dat is belangrijk. Is belangrijk. Ja. Goede restaurants zijn belangrijk. En daar heb ik ook van Sierte Vos geleerd. Maar je hebt in één straat heb je twee hele bekende restaurants, voetbalrestaurants. Die ene heet Due Monde en die andere heet Urbani. Bij Urbani zijn wij toen ook geweest. Dat is een heel beroemd voetbalrestaurant. Daar zat Moggi. Die discutabele directeur, die nodigde daar altijd zijn scheidsrechters en zijn zaakwaarnemers uit. En dan ging hij uitgebreid dineren en dan ging hij, ondertussen werd onder de tafel even een envelopje toegestopt. Dus daar moet je naartoe, naar Urbani.
Maar
dat is echt geweldig.
Kunnen ze bij Urbani wel een stuk of hoeveel supporters gaan er mee?
Ja, er mogen er volgens mij maar 2000 mee.
Ja, het is een vak, zeg maar, het is heel groot.
Urbani is een hele grote tent, serieus. Het is ook niet extreem duur. Het is echt zo'n klassiek Italiaans restaurant met TL-verlichting, maar wel fantastisch eten.
Maar ik vind jouw tips natuurlijk hartstikke leuk, hoor, Sjoerd. Maar ik hoop wel dat jij voor ons al wel gereserveerd hebt. Want daar grijpen wij ernaast, omdat jij deze tip nu
hebt. Is allemaal gegeven.
Is allemaal gegeven. Naast Moggi zit je. Ja, dat wist je nog niet. Je zit bij Moggi aan tafel als je maar positief schrijft over Juve.
Ja, precies.
Wat voor wedstrijden verwachten jullie? Wat gaat het...
Ja, de Champions League wedstrijden van Ajax zijn natuurlijk meeslepend geweest. Ja. Je zat op de perstribune en dan was je aan het tikken en dacht je van, je wist niet waar je moet kijken op je beeldscherm op het veld. En dat was gigantisch. Maar
en Real liet het ook een beetje in Amsterdam over zich heen komen, had ik het idee.
Precies. Dachten we, laten we een beetje uitrazen. Nou ja, dat werkte, die tactiek werkte toen ook. En dat heeft Juve natuurlijk vaak al helemaal. Al moet ik wel zeggen dat ze, als ik die thuiswedstrijd tegen Atletico zag, dan zag je niet de typische Juventus, helemaal niet. Toen moesten ze natuurlijk ook, dus dat is anders. Maar goed, toen vond ik wel dat ze heel initiatiefrijk speelden en heel energiek. En dat is niet per se het beeld wat je van afstand van Juventus hebt. Dus dat is misschien nu wel anders.
Het maakt het niet makkelijker dat ze die twee speelstijlen kunnen hanteren.
Ja. Nee, want ze kunnen heel saai en degelijk van achteruit
precies
de rust bewaren.
Maar ze kunnen ook inderdaad het andere en dat hebben we... Ja. Dat hebben we tegen Atletico gezien. Ja. Dus kijk, Ajax zal het op de manier moeten doen zoals ze het altijd doen. Want dat is de manier waarop ze het beste kunnen. Dus ja, die gaan gewoon spelen zoals ze...
Maar kan dit Ajax Juve nog met iets verrassen? Want in deze fase zit het ook natuurlijk in misschien een tactische vondst of een verrassing.
De manier waarop Ajax voetbalt is natuurlijk niet een stijl die ze in Italië vaak tegenkomen. Sterker nog, daar komen ze eigenlijk nooit tegen. Nee. En dat wil niet zeggen dat ze dan gelijk enorm bang zijn. Want ze hebben natuurlijk ongelooflijk veel ervaren spelers. Maar het is een speelstijl die ze niet als een jas zit of zo. Dat komen ze in Italië echt nooit tegen. Dus je kunt ze op zich proberen te overdonderen. Atletico deed dat in die eerste wedstrijd natuurlijk ook best wel goed. Ja. En je kunt op twee manieren naar kijken. Je kunt zeggen, van, nou, Juventus kan op twee manieren spelen. Dat zei ik net zelf ook. Maar in Madrid bleek ook dat ze niet onverslaanbaar zijn. Zo is het ook.
Ja. Maar toen maakt ze het wel op grandioze wijze goed in Turijn.
Nee, zeker. Daarom. Daar kun je op twee manieren naar kijken. Ja. Maar...
Ik vond Atletico toen wel heel erg zwaar tegenvallen eigenlijk.
Die tweede wedstrijd.
Ja. Nou. Want eigenlijk verwacht je dus dat zeker van zo'n ploeg die... Nou ja, volgens mij is het op een rijtje zetten de laatste 10 jaar van de Europese ploegen verder de minste tegengoals krijgen. Dat die het veel langer dicht kunnen houden. En op een veel agressievere manier zoals we van hen gewend zijn met die gekke Simeone aan de kant. En toch ook aanvallend, weet je wel. Want ja... Met Griezmann. Maar ze creëerden echt helemaal niks.
Dus
en
als je uit... eet, heb ik gehoord van tevoren.
Ja,
ja. Dat was het probleem. Beetje zwaar, ja. En dan zat Moji.
Ja.
Je had wat enveloppen bij zich.
Ja. Nee, maar dat viel inderdaad heel erg tegen. Ja. Dus nou ja, wellicht kun je ze echt overdonderen met de manier van voetballen. Het is natuurlijk wel, zeker in Amsterdam, is het natuurlijk wel vaak gebleken dat eigenlijk dat iedere tegenstander er moeite mee heeft.
Ja. En dan is het een voordeel dat je thuis begint in ieder geval.
Nou, ik weet niet of dat een voordeel is. Op papier is het juist geen voordeel. Dat is altijd lekker als je thuis nog even recht kunt zetten. Maar goed, je kunt wel een vlammende start maken. En met dat stadion erachter hebben we al vaker hierover gehad. Dus tegenwoordig natuurlijk wel best wel imposant hoe dat in de arena gaat.
Met die lichtshow bedoel je?
En André Rieu en Peter Beense.
Maar toch vind ik over die dat je die tweede uitspeelt, vind ik toch wel iets moois hebben. Dat was bij Madrid natuurlijk ook. Dat dan zie je dat de uitvak dat dan meegaat en toch ook nog. Je hebt nog een half uur. Als het verlengen wordt, heb je nog een half uur de tijd om een langere tijd om een uitgoal te maken. Die dubbel telt bij gelijke stand. Dat gaat misschien ook afgeschaft worden. Nou ja, daar zijn ook discussies over. Maar toch is dat. Vroeger was het altijd. Klare taal van, nou ja, beter als je de tweede thuis speelt. Maar je merkt toch dat die regel niet altijd meer opgaat.
Ik heb al drie haakjes voor een positief einde. Hè? Dus één is de racisme-relletje. Twee is dat ze kampioen kunnen worden, Juventus al. Dus dat een soort kampioensfeest wordt, die Champions League-wedstrijd. En drie, dat je de tweede wedstrijd in Italië speelt.
Ja, dat je langere tijd zo hebt. Ja.
En vier, ik ga zaterdagmiddag bij Urbani lunchen. Ja, en dan regel ik met Moji dat die wedstrijd gewoon gewonnen wordt.
Dat is heel goed. Tot slot wil ik nog even één ding bespreken, jongens. Want waar is Dolberg gebleven de laatste tijd, Daniel? Want dat zijn jongens die in dit soort wedstrijden toch 2 jaar geleden zou verwachten. Ja. De Thalys variant heeft dat onmogelijk gemaakt onderhand.
Nou, ik moet heel eerlijk zeggen. Ik heb Dolberg altijd lang verdedigd. Ja, niet dat het nou mijn taak is om hem te verdedigen. Maar laat ik het zo zeggen. Je ziet altijd in hem hoe goed hij eigenlijk is. En als je hem ziet wegdraaien af en toe. En de klasse druipt er dan echt vanaf. Maar ja... Ik moet eerlijk zijn, er komen nu op een moment dat je gewoon veel meer van hem wil zien. En niet alleen in die momentjes die... En hij maakt ook zijn doelpuntjes af en toe wel in de competitie. Maar ook gewoon zijn hele houding, weet je wel. Kijk ook hoe hij dan invalt tegen Emmen. Nou, dat speelde hij niet. Het was ook wel weer verrassend dat Huntelaar mocht dan beginnen. Kwam hij erin. Nog een half uur. Nou ja, Emmen bleef maar naar voren lopen. Dus er waren genoeg mogelijkheden voor hem, genoeg ruimte. En dan straalt hij toch niet echt uit van... Goh, ik ga het even laten zien. Moet ik wel zeggen, toen hij zo verschrikkelijk goed was 2 seizoenen geleden...
Straalde hij dat ook niet uit?
Was hij precies hetzelfde, had hij precies diezelfde blik. En dan is er natuurlijk niks aan de hand, want dan is het geweldig... en dan is het een soort mysterieus figuur. Dus het is ook een beetje makkelijk om het nu op zijn lichaam te gaan gooien.
Maar hij heeft de laatste 2 jaar niet heel veel meer laten zien en gepresteerd. Nee. En dat is voor iemand die zo'n toptalent zou zijn en heet te zijn.
Ja, wat je een beetje mist, is om een Italiaans woord te gebruiken, grinta.
Ja.
Vind je dat mooi gevonden of niet?
Ik heb je dat nu zeg maar net nog
even... Ja, maar ik zat even te kijken of het nou waar het nou precies vandaan komt.
Het is een wielerterm, hè?
Het is eigenlijk een wielerterm, ja. Maar wat Dolberg... Ik vind het zo'n fletse jongen. En van de ene kant vond ik dat altijd prachtig. Het is mysterieus. Hij zei niks, weet je wel. Het is zo'n merkwaardig soort fenomeen. Een soort ijskonijn die dan opeens iets briljants doet.
Ja.
Dus dat is ook wel tof. Dat maakt hem ook wel leuk om over te schrijven. Maar je mist ondertussen wel een beetje het venijn van een topspeler. Hè? Een speler die ruikt van nou, nu moet ik het laten zien. Nu moet ik er zijn. Nu moet ik laten zien dat ik ook een topspeler wil worden.
Ja. Nee, precies, maar nog even los van dat mysterieuze. Dat is natuurlijk leuk als je presteert.
Ja.
En dat valt nu een beetje weg. Kijk, hij is ook wel veel geblesseerd geweest. Hè? Omdat hij kwam natuurlijk heel snel en dat ging allemaal zo goed. Nou, het Deense elftal... noem maar op.
Dus wat goed is, komt snel, zeggen mensen.
Ja, toch? Tuurlijk. Is ook zo. Alleen, ja, hij moest zo wennen aan de intensiteit van al die wedstrijden. Want ja, hij had in Denemarken amper in het eerste elftal gespeeld. Hè. Als jeugdspeler kwam die naar Nederland toe. En hij heeft mij ook wel eens verteld. En toen was hij dus wel vrij open over zijn gevoelens. En hij zegt, en over hoe hij naar zichzelf kijkt. En was hij ook heel kritisch ook. Maar ook, ja, mijn lichaam. Ik moet gewoon nog steeds wennen aan mijn lichaam. Ik moet mijn lichaam nog steeds ontdekken. Welke belasting kan ik aan? Hoe hard moet ik trainen? Hoe kan ik al die wedstrijden spelen? En dat is wel een zoektocht ook voor hem geweest. Je kan verwachten, hij is inmiddels wat ouder geworden, dat je die balans gevonden hebt. Maar goed, daar heeft hij dus blijkbaar wel mee geworsteld.
En nog steeds kennelijk.
Ja, kennelijk wel. Dus,
Maar een spits, ja, ik geloof dit verhaal hoor, daar gaat verder niet om. Maar een spits moet ook een zekere honger hebben. En een zekere geilheid. Ja, dat is ook een typisch spitse woord. En dat zie ik onderhand niet meer bij hem.
Nee,
ontbreekt een soort overlevingsdrift. Ja. Zoals Zuid-Amerikaanse spitsen dat natuurlijk veel meer hebben. Maar ook jongens als Huntelaar van Persie dat altijd hebben gehad.
Ja.
Dat zie ik niet bij hem.
Nee, dat zie ik ook niet. Ik ben het ook met je eens hoor, maar toch ook, toen hij die stift bij Lyon maakte, had hij dat ook helemaal niet, weet je wel.
Nee, klopt.
En toen hij tegen NEC zo'n soort de ultieme hattrick maakte met die achterwaartse kopbal en noem maar op, toen had hij dat ook niet. Nee. Dus, maar ja.
Maar dat hij klasse heeft, dat betwist ook niemand.
Nee.
Dus dat zag je, het is natuurlijk een geweldige speler in potentie.
Maar de jongen heeft in potentie misschien wel te veel tikken gehad aan alle kanten. Weet je, steeds ingehaald worden, links en rechts op allerlei vlakken. Net niet kunnen brengen, niet genoeg vertrouwen krijgen en dat het daarmee niet uitkomt of zo.
Ja, maar als je een topspeler wil worden, moet je daar toch allemaal mee om kunnen gaan. Ja. Ja, dat klinkt heel
maar dan duurt 2 jaar eigenlijk maar 2 jaar niet laten zien te lang, toch? Dan wordt het toch tijd eigenlijk bijna om een volgende stap te gaan maken om jezelf te ontwikkelen.
Nou ja, en ik vraag me dus ook af of er topclubs zijn die dit type spits willen. Ik kan me dat eerlijk, het zou mij verbazen, laat ik het zo zeggen.
Nee. Nou goed, Huntelaar gaat natuurlijk ook nog een jaartje door, hè? Heeft bijgetekend. Dus als Dolberg ook blijft bij Ajax, dan zal die weer Huntelaar in zijn nek hebben. En dan zegt hij dan over, ja, ik ben hartstikke blij dat Klaas, zoals hij het dan zegt, achter me zit. En daar leer ik heel veel van. Maar tegelijkertijd weten we ook dat Huntelaar zelf altijd heel graag speelt.
Ja, maar die wil gewoon die goals maken. Die heeft die honger voor die goals, toch? Ja. Die heeft die geilheid waar jij het over hebt.
Ja, en die wil nog een kampioen worden. Dat is nog nooit gebeurd.
Nee. Of half finale Champions League halen, denk ik. Vind die ook niet erg.
Nee, dat heeft hij al denk ik een keer gehaald, of niet?
Ja.
Met Schalke een keer?
Ja.
Ja. Maar goed, ja, dus Dolberg, ja, hij moet het. Ja, misschien is de wedstrijd tegen Juve het ultieme moment om als invaller het wel te laten zien. Hebben we nog een reden?
Ja, nog een reden. Ja. We hebben dus nu 5 goede redenen.
De revanche van Dolberg.
Het kan bijna niet anders of Ajax wint deze wedstrijd glorieus.
Nee, dit wordt een heel makkelijke, eclatante. Dus.
Ik vind het mooi dat toen mensen deze podcast begonnen te luisteren, toen dachten ze, nou, dat wordt helemaal niks, dat Ajax tegen fans. Maar als je hem eenmaal uitgeluisterd hebt, dan denk je van, nou, dit wordt een eitje.
We hebben niet eens Peter Beens en André Rieu nodig.
Ja. Peter Beens.
Hij was er weer, hè?
Hij was er, hè? Het werkte weer, hè?
Ja,
Peter Beens er is, dan wint Ajax. En ik denk dat de jongens van Juventus ook wel onder indruk zijn van Peter Beense.
Dat denk ik ook, ja.
Ja, ik had een heel klein grapje gemaakt over Peter Beense op Twitter. Het was misschien een slechte grap, dat wil ik best toegeven. Maar dat schijnt dan toch niet te mogen.
Nee, je hoeft niet aan Peter Beense komen.
Nee, ik vind ook dat je mensen niet op uiterlijk moet beoordelen natuurlijk. Maar je mag toch best een grapje maken als daar bij een voetbalwedstrijd, een topvoetbalwedstrijd, een man van 250 kilo het veld oploopt. Ja, dan mag je toch gewoon klein beetje een grapje over maken, of niet?
Dat mag van mij, maar ik denk dat nu mensen deze podcast luisteren. Je kan precies zien wanneer mensen deze podcast aan het luisteren zijn, als ze hem helemaal uitluisteren. Want er komen weer een paar berichtjes, denk ik, voor je, hoor.
Ja, ik bedoel, ik snap het aan de ene kant wel. Je moet mensen ook niet op uiterlijk beoordelen. En ik ben ook niet helemaal afgetraind. Maar laten we wel eerlijk zijn. Het is toch gewoon ook een leuke gimmick, Peter Beense. Ik vind het een mooi idee dat die jongens van Juventus helemaal strak in Dolce & Gabbana pak op het veld lopen, weet je wel, met van die koptelefoontjes. En dat dan Peter Beense er zo tussendoor komt.
Het zou worden dat hij op die koptelefoon kan inbreken. En dat dus, zeg maar, alles wat zij luisteren, dat wordt ineens veranderd in Peter Beense zijn grootste hit.
Bloed, zweet en tranen.
Ja, precies. En dat is nog wel een hazenzitje natuurlijk.
Ja, maar die zingt Peter ook altijd met veel plezier.
Het werkt gewoon weer. Het is de prima mascotte. Mensen zullen je uitlachen, Sjoerd.
Nee, maar ik vind ook dat die moet komen.
Hij zal er toch zijn. Hij is toch geboekt, mag ik aannemen?
Nou, we hadden hem al lang niet gezien eigenlijk, hoor. In de Champions League niet.
Nou, dat mag natuurlijk weer niet van de
hij mag niet het veld op sowieso. Nee.
In de Champions League halen ze altijd die andere Rieu van stal.
Die aan de zijlijn staat.
Ja, die blijft zonder versterking. Ja,
dat is knap, hè? En een heel stadion bereiken.
Ja, ja. Maar ik vind dat ze gewoon alles uit de kast moeten halen. En gewoon en Peter Beense en de zoon van André Hazes. En die neef van Bob Marley die dat liedje komt zingen. Oh, ja. Ja. Three Little Birds. Alles uit de kast.
En een aardig voorprogramma dan.
En misschien ook gewoon meenemen naar Italië, Peter Beense, het uitvak.
Dat zou goed zijn.
Het uitvak ook, ja.
Ja. Dat hij daar gewoon staat met een microfoontje. Gewoon even dat gevoel terughalen voor die uitwedstrijd.
Leuk idee.
Het gaat er steeds beter uitzien, die wedstrijd van Ajax.
Ik denk dat die mensen gaan lachen. Met een glimlach gaan ze de wedstrijd in, zeg maar, die dit luisteren. Mannen, bedankt. Sjoerd Massou, Daniel Dwarswaard, dank. Wil je meer van deze AD Sportwereld podcast luisteren? Doe dat dan vooral natuurlijk. De voetbalpodcast kan je luisteren door te abonneren via de diverse kanalen Spotify, iTunes en via Android. Graag tot de volgende keer.